Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Er is een groot verschil tussen het leven van een gelovige en een ongelovige. Het grote verschil is dat wij hoop hebben. Dat wij een open venster hebben in dit leven. Hoop is een van de belangrijkste onderdelen van het normale christelijke leven. Voor een ongelovige daarentegen is het leven doelloos, uitzichtloos en hopeloos. Iemand die buiten Christus leeft, leeft voor de kortstondige pleziertjes van het ogenblik. En voor hen is het devies, pluk de dag, want meer is er niet. De ongelovige leeft voor het hier en nu en heeft geen uitzicht, geen toekomstperspectief, geen uitzicht voorbij de grenzen van het graf. Voor een gelovige in Christus is dat radicaal anders. Wij leven in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde. Wij leven in de verwachting van de vestiging van zijn koninkrijk van recht, gerechtigheid en vrede. Wij zijn te alle tijden hoopvol gestemd. Wij zijn vol goede moed. Wij weten dat niet het kwaad, niet de dood, niet de boze en niet de goddeloze en ook de duivel niet het laatste woord hebben, maar de Heere die de koning der koningen en de Heere der Heren is. En dit is geen Fata Morgana, broeders en zusters. Dit zijn geen luchtkastelen. Maar dit is een reële verwachting die verankerd is, die vast ligt in het betrouwbare en gezaghebbende woord Gods. Waarvan de Heer Jezus zegt dat er geen jota of titel zal vergaan eer alles zal zijn geschied. In 2 Petrus 3 spreekt Petrus over de letterlijke wederkomst van Christus op aarde. Hij komt in heerlijkheid en macht. In vers 1 tot 9 van 2 Petrus 3 spreekt hij over degene, over de spotters en de wederkomst. De spotters en de wederkomst. In vers 10 tot 18 spreekt hij over de gelovigen en de wederkomst. Maar wij beperken ons vanavond tot die eerste 9 verzen, de spotters en de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En bij de overdenking van ons Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. In vers 1 en 2 hebben we de inleiding, de inleidende woorden, zeer fundamenteel en belangrijk. Vervolgens de pessimistische waarneming van de spotters, de pessimistische waarneming van de spotters. En dan in vers 5 tot en met 7 de blinde vlek van de spotters, de blinde vlek van de spotters. En uiteindelijk mijn vierde punt, de genadetijd voor de spotters. De genadetijd voor de spotters in vers 8 tot en met vers 9. Maar natuurlijk beginnen we bij het begin in vers 1 en 2, de inleiding op dit allerbelangrijkste Bijbelgedeelte. Leest u maar mee, we gaan systematisch door de tekst. Vers 1, deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide, in de eerste en de tweede brief, in beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heer en zalig maken dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Nou, in hoofdstuk 3, dat zo zeggen, in vergelijking met hoofdstuk 2, verandert de toonzetting in hoofdstuk 3 op slag. Was hoofdstuk 2 voornamelijk vermanend en corrigerend en waarschuwend. Hoofdstuk 3 daarentegen is een liefdevolle herinnering. In hoofdstuk 2 heeft hij niet één keer de geadresseerde als geliefde aangesproken, terwijl hij maar liefst 4 keer de geadresseerde als geliefde aanspreekt in hoofdstuk 3. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u. Petrus richt zich tot de gelovigen in Christus, dat zijn de mensen die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt zijn aan hun zonde en verlorenheid, aan de onmacht om zichzelf te rechtvaardigen voor een driemaal heilig God, en die door de Heilige Geest ontdekt zijn aan de Heere Jezus en hun vertrouwen op Hem hebben gesteld voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Nu, broeders en zusters, Petrus richt zich tot die gelovigen. En het doel van zowel zijn eerste als zijn tweede brief is, vers 1, in beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Door herinnering probeert hij hen wakker te houden. Sterker nog, het is zijn intentie, het zuivere, het gezonde, het bijbelse denken wakker te houden. Petrus wil de gemeente van Christus wakker houden. Blijkbaar had je ook toen al het probleem van slapende heiligen. Geestelijk slapende heiligen. Dat zijn gelovigen die zorgeloos en onverschillig achteroverleunen, die de zaak van Jezus Christus en de ernst van de tijd waarin wij leven niet verstaan. Misschien dat ze zijn ingepakt door hun eigen bezigheden, zo druk als ze zijn. Misschien dat de beslommeringen en moeite van het dagelijks leven hun geestelijk bewustzijn hebben vernauwd, waardoor ze onverschillig zijn voor de zaak van Jezus en de ernst van de tijd. Ze blijven onverschillig onder een wereld die ten onder gaat, die sterft zonder de zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus. Nu, omdat de wederkomst van Christus voor de deur staat en de tijd kort is en de genadeklokken hun laatste slagen in het duister van deze wereld laten horen, juist daarom moeten we samenkomen om dat woord te horen, te lezen en te bestuderen en te memoriseren en te overdenken. Om daardoor de Heere beter te leren kennen, om in liefde te kunnen uitreiken naar een verloren wereld. En daar moeten we telkens aan herinnerd worden. Paulus wil ons zuiver besef, het zuivere bijbelse denken, wakker houden. Ach, broeders en zusters, wat een actueel woord voor de tijd waarin wij leven. Want velen zijn geestelijk, is er zand in de ogen gestrooid en is veel geestelijke slaperigheid in de gemeente. De apostel spreekt hier over de zuivere gezindheid of zuiver denken. Zuiver betekent getest in het zonlicht. Zoals je bijvoorbeeld een kristallen glas tegen het zonlicht houdt om te kijken of het schoon is, of het niet beduimeld is. Zuiver betekent loepzuiver. Een diamant bekijk je onder een loep om te kijken of er insluitsels, onzuiverheden in zit, of de steen helder is. Zuiver betekent echt, ongemengd, onverdund, onversneden, puur. De apostel wil hun zuiver denken vasthouden. Dat veronderstelt dus dat de geadresseerden zuiver waren in hun denken. Dat was een geweldig compliment. Dat hij zegt, ik wil jullie zuiver denken wakker houden. Het zal je maar gezegd worden door de apostel. Jullie denken is zuiver. Jullie denken naar de schrift. Jullie denken en daardoor jullie leven is diepgaand beïnvloed en wordt geleid door de schrift. Wat een geweldig iets om dat te horen. Het zal je maar gezegd worden. Maar dat zuivere denken is geen vanzelfsprekendheid. Nee, dat moet altijd bewaakt en ook wakker gehouden worden. En als dat zuivere denken in slaap is gevallen, dan moet het gewekt worden. Dan moet het opnieuw wakker gemaakt worden. Misschien dat de geliefden in deze brief door de tijd heen minder vurig waren geworden. Misschien dat ze geestelijk enthousiasme hadden ingeboet. Eerst vol van Jezus. Liepen ze met de Bijbel onder hun arm. Zochten ze de Here in hun stille tijd. Misschien dat ze in slaap waren gesukkeld. Maar desondanks werden ze toch gekenmerkt door een zuiver verlangen om de wil van God te doen. En dat is gemeente waar het in een zuivere gezindheid op aankomt. Ze stonden open voor het onderricht en de weerlegging, de verbetering en de opvoeding van Gods heilig en betrouwbaar woord. Het is natuurlijk een predikersparadijs om in een gemeente voor te gaan waar open en gehoorzaam geluisterd wordt naar de prediking van het woord Gods. Een gemeente die zich tijdens de prediking niet afvraagt aan wiens adres dat woord gericht is, maar veeleer de houding heeft van, ja Heere, dit is uw woord voor mij. U spreekt tot mij. Ik moet groeien en toenemen in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Ik moet ermee aan de slag op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Het is mijn gebed, broeders en zusters, dat jullie met deze instelling luisteren naar de verklaring van Gods woord, ook deze avond. Nu heb je natuurlijk altijd mensen die denken dat de prediker tegen de buurman heeft, om zo zelf buiten schot te blijven. Maar ik dank God voor al die geliefden, ook hier aanwezig, die hun leven stap voor stap de gehoorzaamheid laten leiden, laten beïnvloeden, laten vormen door het woord Gods. En het is een voorrecht om vandaag in jullie midden te mogen voorgaan met een verklarende prediking van het woord. Nou, dat waren de geliefden aan wie Petrus zijn brief adresseert. Deze tweede brief, is de tweede Petrusbrief, schrijf ik u, in beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid, uw zuiver denken op. Tegen dat onzuivere denken, of dat zuivere denken, broeders en zusters, staat ook het onzuivere denken van de dwaalleraars. En hij wil door zijn brief de geadresseerde imprenten om bij de zuivere waarheid van Gods woord te blijven. En hoe doet hij dat? Door herinnering. Dat wil zeggen door herhaling van wat reeds gezegd is en reeds als bekend geacht mag worden. Dit is een bekrachtiging, een herhaling van wat hij reeds in hoofdstuk 1 had gezegd. In 2 Petrus 1 vers 12 zegt hij, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent, in dit lichaam ben, u op te wekken door herinnering hieraan. Petrus ziet het zolang hij nog in het lichaam is. Met andere woorden, zolang hij nog in het leven is. Zijn primaire taak en verantwoordelijkheid om de gemeente door herinnering wakker te houden. Door herinnering het woord in te prenten. Broeders en zusters, herinnering. Herhaling is de vader van het onderwijs. De dienaren van het goddelijk woord zouden wat dat betreft minder tijd moeten besteden aan hun inspanning om nieuw en origineel en creatief te zijn. Om zodoende tijd over te houden om de fundamentele aloude waarheden van de schrift door herhaling onuitwisbaar op de tafels van het hart te graveren. Nu heeft de ene groter historisch besef dan de ander, maar vergeetachtig zijn we allemaal. De tijd werkt wat dat betreft als een delete-knop, waardoor de informatie op de harde schijf van onze hersencomputer gewist wordt. Nu, als je iets blijvend, iets permanent wil herinneren, dan zul je het keer op keer op keer moeten herhalen. En wanneer je Bijbelgedeelte memoriseert, zul je dat ook keer op keer op keer moeten doen. In het Engels hebben ze de uitspraak use it or lose it. En zo is het. Use it or lose it. Herhaling is de vader van het onderwijs. Het is de Bijbelse regel om de waarheden van de Heilige Schrift keer op keer te herhalen. En geen enkele dienaar van het goddelijk woord hoeft bang te zijn voor herhaling wat dat betreft, zolang hij maar het woord Gods verkondigt. Geliefde, in deze brief wil ik je zuiver denken wakker houden. Door een aantal zaken te gaan herhalen. Ja, ik weet wel dat je ze weet, maar toch ga ik het herhalen. Je hebt het waarschijnlijk vaker gehoord, maar ze zijn buitengewoon belangrijk dat ik het niet kan nalaten om het nog een keer onder je aandacht te brengen. Nou, waaraan wil Petrus zijn lezers herinneren? Vers 2, waaraan? Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Met andere woorden, waaraan moeten wij herinnerd worden? Aan de woorden van de profeten van het Oude Testament en de woorden van de Nieuwtestamentische apostelen die hun woord van de Heer Jezus hebben ontvangen. Samen vormen de profeten van het Oude Testament en de apostelen van het Nieuwe Testament het woord Gods. Het gaat hier dus om het geheel van het Oude en het Nieuwe Testament, de openbaring van God. In de tijden van het Oude Testament, of in de tijd van het Nieuwe Testament, was het Oude Testament reeds voltooid. En daarbij waren een groot aantal boeken van het Nieuwe Testament in omloop. Waaronder een aantal brieven van de apostel Paulus. In vers 15 van dit hoofdstuk zegt Petrus: beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Met andere woorden, de brieven van Paulus waren bekend, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Met de gemeente van de Heer Jezus Christus moet onvermoeibaar worden opgewekt en herinnerd aan de woorden van het Oude en het Nieuwe Testament. Het woord van de profeten en de apostelen. Dat is de opdracht van elke dienaar van het goddelijk woord. En als je dat niet doet, dan mag je plaats maken op de preekstoel voor een man die dat wel doet. Nu, het grote verschil tussen de gelovigen in Christus en de ongelovige is dat jij niet zoals de wereld je laat leiden door je gevoelens of door de omstandigheden of door de tijdgeest. Jij laat je niet leiden door je eigen hart en door je eigen denken. Je laat je leiden door het woord van God alleen. En dat moet je leren. Ik weet niet hoe lang je op de weg bent, maar jouw hart, jouw eigen emoties en zelfs je eigen ervaringen en je eigen inzichten zijn niet de norm. Nee, de norm is de Heilige Schrift. Zoals de Heer Jezus Christus het gezag van zijn Vader erkende en zich volledig aan zijn woord heeft onderworpen, zo zijn ook wij geroepen om hem daarin te volgen. Het is in nummer 15 dat wij lezen, en de Heere spreekt daar tot Mozes. Misschien dat we het samen even kunnen opzoeken. Ik heb het hier wel vaker gelezen, maar ik vind het zo'n belangrijk gedeelte dat ik het nog een keer met u wil doen. Door herinnering, zeg maar, wakker houden. Nummer 15, vers 37 tot 41. Het gaat niet om wat ik als liefdevol, wat ik als barmhartig ervaar, hoe dat in deze wereld of in grote delen van de kerk wordt ervaren. Het gaat erom wat de Heere zegt. Dat is altijd liefdevol, dat is altijd pastoraal verantwoord. Lees maar mee, nummer 15, vers 37. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen dat zij voor zichzelf aan hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. En de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten. Opdat, let u goed op, opdat u, wat is het doel? Opdat u, wanneer u hem ziet, die blauw-purperen draad, aan al de geboden van de Heere denkt en die doet. Let op. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat, opdat u al mij geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere uw God. Nou, het veelgehoorde advies: doe maar wat in je hart is, is een oppervlakkig, misleidend en desastreus advies. Een advies waarmee menig raadgever zich er met een jantje van lijden van afmaakt. Een dergelijk advies zou je in de Bijbel niet tegenkomen. Integendeel, de Bijbel zegt: zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen, dat u uw eigen zintuigen zult onderzoeken waar u als in hoererij achteraan gaat. Je eigen hart, je eigen verstand, je eigen zintuigen zijn aangetast door de zonde en alles behalve te vertrouwen. Het enige wat in deze wereld te vertrouwen is, is de rots van Gods woord. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de stromen kwamen en de winden waaiden. En ze stortten zich op het huis, maar het viel niet in. Waarom? Want het was gebouwd op de woorden van de Heer Jezus Christus. Je eigen gevoel, je eigen hart, je eigen inzichten, je eigen waarneming is niet betrouwbaar. Je mag blind varen op het woord Gods. Wat zegt de Bijbel? Dat is de eerste vraag die een gelovige in Christus zich moet stellen. Het is de bedoeling dat ons hele leven, ons hele doen en laten, geleid wordt door dat woord. Herinner je de woorden van God. Hoor ze, lees ze, overdenk ze, memoriseer ze. En overpeint hoe je ze kunt toepassen in je leven. Zodat ons dagelijks leven overeenkomt met het betrouwbare woord. Nou, wellicht dat er ook onder jullie gelovigen zijn, bij wie de Bijbel alleen op zondag open gaat, of alleen routinematig gelezen wordt. Je houdt het woord van God eigenlijk helemaal niet in je gedachten. Je laat je leven, je doen en laten er eigenlijk niet echt door beïnvloeden. Je zegt wel ja en amen, maar feitelijk onttrek je je aan het gezag van Gods woord. Eigenlijk moet je erkennen dat je alles behalve thuis bent in de schrift. Nou, laat me je mogen waarschuwen, want door deze geestelijke armoede ben je een gemakkelijk prooi voor de spotters en de dwaaleraars. Nu wordt er zowel in het Oude als Nieuwe Testament met grote regelmaat gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En een van de redenen dat het woord van God rijkelijk in ons moet wonen, waarom wij geworteld moeten zijn in de schrift en daar voortdurend aan herinnerd moeten worden, is om juist om deze hoop levend te houden. Er wordt er weinig gesproken over de hoop van de wederkomst. En daarom moeten wij weten wat de Bijbel over de wederkomst leert. Want de wederkomst van Christus is een geliefd doelwit van de spotters. Nou, tot zover deze, zeg maar, de toonzetting. De kleuring. De voorbereiding op dit Bijbelgedeelte. Tot zover die inleiding. Nou, ten tweede, mijn tweede punt. De pessimistische waarneming van de spotters. Lees maar mee. Dit moet u allereerst weten. Met andere woorden, dit heeft prioriteit. Het is van groot belang dat je dit bewust bent. Het feit dat je het allereerst moet weten, dat onderstreept het belang. Dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals van het begin van de schepping. Nou, hoewel er reeds toen, in de vroege kerkgeschiedenis, spotters waren, bindt de apostel ons nu op het hart, en met klem doet hij dat, dat er in het bijzonder in het laatste dagen, dat zijn de dagen die aan de komst van Christus voorafgaan, spotters zullen komen. Dit moet je allereerst weten, zodat wanneer die spotters daar zijn, wanneer zij zich op het kerkelijk erf komen, je niet van je stuk en in verwarring gebracht wordt. Nu, overal om ons heen horen wij vandaag de dag spotters. Zij bespotten Maranatha-christen als naïvelingen die simplistisch geloven in de letterlijke vervulling van de belofte van de wederkomst. Ze spotten met ons als kortzichtige, wat enge fundamentalisten die menen dat Jezus precies zo alles bedoeld heeft als hij het gezegd heeft. Wanneer de Heer Jezus zegt: laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, een plaats voor u gereed gemaakt, dan kom ik terug. Zal u tot mij nemen, dat is de opname, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Ja, dan geloven wij dat. We geloven de Heer gewoon op zijn woord. Waarom? Omdat hij het zegt. En daar wordt door deze spotters hartelijk en hatelijk om gelachen. Ze lachen ons uit als arme, misleide slaven van een letterlijke Bijbeluitleg, die echt geloven in de woorden van de engel die zei, Galileese mannen, wat staat ge daar en kijk omhoog naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Met andere woorden, Jezus komt weer. Maar deze spotters, die kunnen zich niet voorstellen dat wij werkelijk geloven. Dat Christus letterlijk, lichamelijk zal weerkomen op aarde. In hemelse macht en heerlijkheid. Nou, waarschijnlijk dat we hier met dezelfde spotters te maken hebben als uit hoofdstuk 2. Waar Petrus zegt dat het mensen zijn die naar hun eigen begeerte leven. Dat lees je trouwens ook in Judas. Ze leven naar hun eigen begeerte en eigen lusten. Dat is precies een van de kenmerken van deze spotters. Ze geloven niet dat ze ooit voor de Heer Jezus komen te staan om verantwoording af te leggen voor alles wat ze in hun lichaam gedaan hebben. Hun motto is, laten we eten, drinken en vrolijk zijn. En nog maar een vakantie en nog maar een vakantie en nog een keer een nieuwe auto, want morgen sterven wij. Ze leven bij hun emoties, bij wat goed voelt, bij hun ervaringen, bij hun hartstochten, bij wat ze in feite zelf willen geloven. Gemeente, wij weten dat er in de laatste dagen, en daar leven wij mijnziens in, spotters zullen komen. En waar wordt dan heel in het bijzonder de spot mee gedreven? Ze drijven de spot met de verwachting van de wederkomst des Heren. Er wordt de spot mee gedreven. En die spot uit zich in de vorm van een vraag, vers 4. Een vraag. Waar blijft de belofte van zijn komst? En hun argument is, want vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel eens gehoord hebben. Is het niet interessant dat Petrus, dat wat Petrus 2000 jaar geleden geschreven heeft, vandaag letterlijk uitkomt? Ik heb het, ik weet niet hoe vaak gehoord, dat mensen zeiden, joh, het is altijd al zo geweest. Die ramp, denk nou niet dat het vandaag meer is. Is altijd al zo geweest. Jullie Bijbelchristenen spreken altijd over de eindtijd en de wederkomst van Christus, maar er is niets veranderd. Alles blijft bij het oude. Alles blijft zoals het altijd geweest is. Waar blijft de belofte van zijn komst? Jullie spreken over de eindtijd en de grote verdrukking in Armageddon, over de antichrist, de wederkomst van Christus. Hoe komen jullie daar toch bij? We leven al in het duizendjarig vrederijk. Dit is het al. We leven er middenin. Het is belachelijk om te geloven dat er zoiets nog in de toekomst zou gebeuren. Zie je dan niet dat het altijd al zo geweest is? Dat de geschiedenis zich herhaalt? Broeders en zusters, ik voel me hier niet in het minst door aangesproken. Of aangevallen. De Heere God heeft bewezen God van zijn woord te zijn. Als hij zegt dat de Heere Jezus zal weerkomen, dan zal hij zonder twijfel terugkomen. En het feit dat er reeds 2000 jaar voorbij zijn, stoort mij in het geheel niet. Integendeel, wij leven 2000 jaar dichter bij de wederkomst van Christus en daar kunnen die spotters zich maar beter op voorbereiden. Het zou wel eens voor de deur kunnen staan. Het zou wel eens voor de deur kunnen staan. Het argument van de spotters is, vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Ze zeggen, hij verandert niets. Alles wat verandert is slechts een herhaling van wat er reeds geweest is. Het is net als met de seizoenen. Je hebt het voorjaar, je hebt de zomer, het najaar en de winter. Opnieuw voorjaar, zomer, najaar en winter. Een eindeloze herhaling van wat vroeger reeds was. De spotters zeggen, de oud-testamentische profeten profeteerden over de dag van de Heer, maar die profeten zijn al lang gestorven en de dag van de Heer is nog niet aangebroken. Zou de Heer misschien die dag, zijn eigen dag, vergeten hebben? Zou het misschien allemaal niet zo bedoeld zijn? Als kinderen van God vragen wij ons af hoe lang de Heer deze spotters nog zal verdragen. Hoe lang ze nog in de gelegenheid zullen zijn om te zeggen dat de belofte van de wederkomst een inhoudsloze belofte is. Een valse hoop, een teleurstellende verwachting en een hersenschim. Nou, tot zover die pessimistische waarneming van de spotters. Ten derde, de blinde vlek van de spotters. De blinde vlek van de spotters, vers 7. In de nu volgende tekst spreekt Petrus over iets wat de spotters helemaal over het hoofd zien, sterker nog, wat ze willens en wetens afwijzen. Vers 5, want willens en wetens is het hun onbekend. Het is onbekend omdat ze willens en wetens er niet van willen weten, omdat ze zich hiervoor afsluiten, omdat zij als vijanden van God en het kruis hier niet van willen weten. Ze hebben er geen oog voor, omdat ze er geen oog voor willen hebben, omdat het geestelijke blinden zijn. Ze sluiten hun ogen voor deze waarheid, en om welke waarheid gaat het dan? Nou, vers 5b, dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water en in water oprijst. Het eerste waar de spotters hun ogen voor sluiten, waar ze willens en wetens niet van willen weten, is dat de hemel en de aarde door het woord van God geschapen zijn. Hoe actueel, broeders en zusters, hoe actueel. De Bijbel zegt: in het begin schiep God de hemel en de aarde. En door zijn scheppende machtswoord heeft hij orde gebracht op de aarde die woest, leeg en duister was. Met andere woorden, het is niet altijd zo geweest. Er heeft wel degelijk verandering plaatsgevonden. Namelijk toen de Heere God van een ongevormde, absolute, lege planeet een prachtige, betekenisvolle aarde schiep voor de mens. Dat is precies wat Genesis 1 zegt. De aarde was woest en leeg, duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water en God zei. Tot 9 keer toe lezen we en God zei. En God zei, en met elk machtswoord vanuit de hemelen werd het zichtbare uit het onzichtbare geschapen. Petrus zegt dat door het woord van God de hemel geschapen is, die uit en door het water bestaat, door het woord van God. En God zei, en God zei. De psalmist zegt, door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heen een lege macht. En de schrijver aan de Hebreeën, die zegt het zo, door het geloof zien wij in, door het geloof, dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof versta je dat. En dat geloof is een geschenk van God. Wat je ontvangt op hetzelfde moment dat je tot de Heer Jezus komt. En juist daar wordt er spot mee gedreven. Dat God de schepper zou zijn van hemel en aarde. Dat hij een man en een vrouw heeft geschapen. Ach, daar wordt er spot mee gedreven. Wanneer je gelooft in de letterlijke interpretatie van de scheppingsgeschiedenis, word je uitgelachen en niet voor vol aangezien. Intellectueel is dat not done. Dat is een van de meest geliefde onderwerpen voor de spotters. Ze sluiten willens en wetens zich af voor het feit dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Nou, in die tijd leven wij, broeders en zusters. Ook wordt er gesproken over aarde, zie je dat? Die uit water oprijst en in water. Nou, dat is niet zo heel moeilijk natuurlijk, want we hebben zojuist gelezen, de geest God zweefde over de water en dan zegt het scheppengeschiedenis een paar versen verderop, dat God uit die wateren de aarde schept. Dus uit die wateren komt de aarde en die droge grond staat in het water. Nou, dat is wat het betekent, dat is wat er staat. God doet het droge land uit het water tevoorschijn komen en in het water staan. En hij zegt Petrus onder inspiratie van de Heilige Geest dat de spotters doelbewust voorbijgaan aan het moment dat God de hemel, de damkring heeft geschapen en de aarde uit het water tevoorschijn heeft doen komen. Gaan ze bewust aan voorbij. Sluit hun ogen daarvoor. Dus één, ze sluiten hun ogen en spotten met de schepping en de wederkomst. En weet u waar ze nog meer mee spotten? Het staat er ook. Ze spotten met de zondvloed. Vers 6b. Daardoor is de wereld, door dat water, daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Ze willen niet weten van de wereldwijde catastrofe, de zondvloed. De water die eerst door de Heere gescheiden waren, worden door hem ingezet om de aarde te oordelen. En dit gebeurde, zegt Petrus, door datzelfde woord van God. Er staat daardoor, door dat woord waardoor de Heere de hemel en de aarde heeft geschapen, door datzelfde woord heeft de Heere de aarde geoordeeld. Ja, de aarde draagt de littekens van een wereldwijde zondvloed. Hoe kunnen deze spotters, deze critici, eerlijk volhouden dat alles zo blijft als van het begin der schepping geweest is? Dan weiger je doelbewuste feiten te erkennen en te accepteren. Kijk naar de aardlagen, dan leer je dat de wereldwijde catastrofen hebben plaatsgevonden en dat de wereld wel degelijk verandert. De zondvloed is, naast dat het een historische gebeurtenis is, ook een beeld van het komende oordeel wat over deze wereld komen gaat. De Heer Jezus zegt, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken en trouwen en ten huwelijk geven, gewoon het normale dagelijkse leven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Noach predikte het aanstaande en ook onafwendbare oordeel van de Heere. Maar denk je dat iemand daarin geïnteresseerd was? Dat iemand daarvan wilde luisteren? Je herkent dat wel. Diezelfde onmacht ervaar je soms in gesprekken, wanneer je mensen wijst op het oordeel. Dat het niet zo door kan gaan. En dat je eigenlijk wordt weggezet als een extremist. Dat er om je wordt gelachen, dat er met jouw overtuiging wordt gespot. Ze hebben ook Noach midden in zijn gezicht uitgelachen. Waarschijnlijk dat ze tegen hem gezegd hebben, kom Noach. Hoe lang breng je die Maranatha? Nee, ik moet zeggen, hoe lang breng je die oordeelsboodschap nu al? 120 jaar. En nog is er niets veranderd. Alles blijft zoals het was. Waar blijft het oordeel van jouw God? En juist toen kwam het oordeel. En of je er nu van weten wil of niet, ook nu, het oordeel komt, broeders en zusters. Vers 7. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde, zijn door datzelfde woord, dat woord waarmee de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft. Datzelfde woord waardoor de zondvloed is gekomen. Datzelfde woord als een schat weggelegd. En worden door voor het vuur bewaard. Tot de dag van het oordeel en het verderf van de goddeloze mensen. Door datzelfde woord zal het oordeel komen. Zoals de spotters ten tijde van Noach zijn vergaan, zo zullen ook de spotters van de eindtijd van deze tijd door het woord van God geoordeeld worden. Weet u, de eerste keer oordeelde de Heere met water. Dat doet hij nooit meer. En daarvan is de regenboog, die geannexeerd is door de homobeweging, het bewijs. Wat een duistere streek. Wat een duistere streek. Maar die regenboog, broeders en zusters, zegt dat deze wereld nooit meer door water zal vergaan. En God houdt zijn woord. Niet door water, maar wel door vuur. En vraag me niet hoe dat zal gebeuren, dat weet ik niet. Maar het zal gebeuren, omdat de Heer het zegt. Zijn woord zegt het. En zoals door zijn woord de hemel en de aarde geschapen zijn, en door zijn woord de zondvloed is gekomen, zo zal door datzelfde woord de aarde door vuur vergaan. God is een God van zijn woord en hij doet wat hij gezegd heeft. De schrijver aan de Hebreeën zegt, want onze God is een verterend vuur. En dat heeft alles te maken met het op handen zijnde oordeel. Paulus zegt dat hij met vlammend vuur zal verschijnen. Wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Maar het ergste vuur, broeders en zusters, is het vuur wat niet verteert. Het helle vuur. Wanneer je naam niet staat opgetekend in het boek des levens, zul je voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel geworpen worden. Als ik in jouw schoenen zou staan, bij het horen van deze ernstige woorden, dan zou ik mijn zonde belijden, mij bekeren en mijn toevlucht nemen tot de Heere Jezus. En als je dat nog niet gedaan hebt, kom dan tot de Heere Jezus. Hij heeft nog nooit een zondaar afgewezen die berouwvol tot hem kwam. Kom tot de Heere Jezus. Nou, tot zover de blinde vlek van de spotters voor het feit dat het niet altijd zo geweest is als het nu is. Tot slot mijn laatste punt. De genadetijd voor de spotters. Genadetijd voor de spotters. Vers 8, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zal sommigen dat als traagheid beschouwen, maar heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Wat een onvoorstelbaar bewijs van Gods genade en liefde voor verloren zondaren. De spotters maken de belofte van Christus' wederkomst belachelijk. Spotten ermee, maken het belachelijk. Terwijl dat uitstel van het oordeel genadetijd is, juist voor deze spotters. Het is bijna ongelooflijk dat de Heere God de wederkomst van Christus als het ware uitstelt omwille van deze spotters, zodat ze tijd krijgen om zich te bekeren. Vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Voor de Heer is tijd niet hetzelfde als voor ons. De Heer staat boven het raamwerk van de tijd. Hij leeft in het eeuwige nu. Wij kijken terug op ons leven en wij tellen de jaren en onze ervaringen en onze dagen. Jaar op jaar, dag in, dag uit. Maar zo is voor de Heer is dat compleet anders. Wij leven binnen het raamwerk van de tijd. De Heere God leeft in een compleet andere dimensie. Buiten het raamwerk van de tijd. En voor hem is 1 dag als 1000 jaar. Kijk, voor ons is 1 dag gewoon 1 dag. Of 1 jaar is gewoon 1 jaar. Wij leven, voor ons is dat gewoon. Maar bij hem niet. Bij hem niet. De Bijbel zegt dat 1 dag voor God is als 1000 jaar of 1000 jaar als 1 dag. Een paar jaar uitstel van de wederkomst stelt voor hem niets voor. De spotters zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Het duurt al 2000 jaar. Maar waar hebben we het over? Dat is niets voor de Heere God. Vers 9, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dat is de kernboodschap, het kloppend hart van onze tekst. De Heere weifelt niet. De Heere is niet langzaam in het vervullen van zijn belofte. Hij talmt niet. Hij is niet sloom in het zenden van zijn zoon. Of in het oordeel. Sommige mensen denken dat God verlaat is. Maar ze begrijpen de Heere God niet. Want hij ligt precies op schema. Hij loopt geen seconde achter. Het is niet vanwege een vertragen talmen dat Christus nog niet is wedergekomen. Het is juist vanwege zijn langmoedigheid. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis der waarheid komen. Er is een verschil tussen vertragen en langmoedigheid. Hij verdraagt geduldig die spotters. Zou jij en ik, zouden wij niet wat van die langmoedigheid van God kunnen leren, het gehoon en het gelach. Hij schenkt nog genadetijd, verlangen dat zij zich bekeren en Christus aanvaarden als hun zondeverlosser en Heer. Want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. De spotters hebben de tijd van hun leven in het belachelijk maken van het woord en de belofte van de Heere. Maar ze krijgen die tijd. De Heere geeft hen nog tijd om zich te bekeren van hun spotternij en zonde. Hij geeft genadetijd omdat hij een genadig God is. Zo is hij, zo is hij. Diezelfde langmoedigheid gold ook in de dagen van Noach. Petrus zegt in 1 Petrus 3, 20, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte, wanneer, nog eenmaal in de dagen van Noach. Terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. De Heere God wachtte ten tijde van Noach 120 jaar. 120 jaar was een spot en hoon aan het adres van Noach. Vandaag zien wij hetzelfde gebeuren. Maar wij leven in de genadebedeling. De Heere God stelt de wederkomst nog wat uit. Hij wacht geduldig. Hij nodigt met open armen. Misschien dat hier iemand aanwezig is die de Heer Jezus Christus nog niet kent. En dan geef je de tijd om tot hem te komen. Om hem te aanvaarden als verlosser van zonde en Heer van je leven. Stel het niet uit, als Christus vandaag weer komt voor zijn gemeente, is dit je laatste kans. Buig voor hem. Beleid, erken je zonde. En aanvaard Christus als je zondeverlosser. Broeders en zusters, blijf volhardend bidden om de wederkomst van Christus. Word niet moe, wees als Noach niet moe om te getuigen van het aanstaande oordeel wat komt. Laat het gebed in ons hart zijn, Heere, red hen die ten dode gegrepen zijn, want hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Het is zijn hartewens dat alle mensen behouden worden. Wees een zielenwinner door voor zielen te bidden. En spreek vrijmoedig van je heiland. En getuig van de hoop die in je is. De aanstaande wederkomst van de Heer Jezus Christus. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden.